Oké, Romeinen 6. Vanaf vers 3 begin ik. En ik lees de nieuwe vertaling. Alright. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Dus we zijn begraven door de doop. Net zoals Jezus begraven is in de dood, in het graf. En net zoals Jezus is opgestaan uit de dood, om een nieuw leven te leiden met een heel nieuw lichaam. Een heel nieuw, een eeuwig leven. Zo zijn wij ook opgestaan uit die doop. Opgestaan om een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. En wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. En de dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. En zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus, levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde, als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God, als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Oké. Jezus is gestorven. En met Jezus zijn wij gekruisigd, staat hij. Ons oude bestaan is gekruisigd. Op het moment dat je bekeert, je wordt opnieuw geboren, dan is je oude bestaan gekruisigd. En de doop is een symbool daarvan. Je gaat het water in. Een graf, zeg maar. Een watergraf noemen ze het ook wel eens. Hè? En daar moet je helemaal kopje onder. En als je weer naar boven komt, dat symboliseert. Nu kom ik weer uit het graf. En mijn oude bestaan blijft in dat water achter. En ik kom naar boven. En ik ben een heel nieuw leven begonnen. En vanaf nu af aan leef ik voor geen millimeter. Voor geen druppel bloed. Voor geen vezel in mijn lichaam. Voor geen nanoseconde meer. Voor mezelf. Maar ik leef alleen voor God. Al het oude is dood. Grafsteen erop. Hier ligt. Hikke. Overleden. Hoe lang ben je christen? Overleden 2001. 2001. Rest in peace. De mazzel. Einde verhaal. En heel veel mensen beseffen dat niet. Dat is wat gebeurt als je christen wordt. Als je christen wordt, in feite, einde van je leven. Het begin van een nieuw leven. Dopen betekent dus doodgaan. Ondergaan en opnieuw bovenkomen. Om geen centimeter meer voor jezelf te leven. Nou is het niet zo dat je alleen maar, dat je alleen maar als je gedoopt bent, dat het automatisch ook zo is. Helaas. Heb ik wat gemist? Zit er een vlieg op mijn... Oh. Mijn gulp staat open. Yeah. Ja, voor sommigen van ons is dat heel goed nieuws. Nee, voor mij ook. Voor iedereen is dat goed nieuws. Yes. Alleen, het is niet zo, heb ik vorige week ook gezegd. Hè? De doop op zich, daar word je niet door gered. Het is wel heel belangrijk. Maar het symboliseert hetgene wat er echt van binnen moet gebeuren. En je kan van buiten gedoopt zijn, maar van binnen nog niet, snap je? Ik ben bijvoorbeeld ongeveer 3 maanden voor mijn bekering gedoopt. Hoe kan het nou? Hoe ben ik door de screening heen gekomen? Ik kon een heel mooi praatje vertellen. En ik dacht dat ik bekeerd was. Ik dacht, ja, ik ga ervoor. Ik wil bij de kerk blijven horen. Maar ik heb na mijn doop heb ik nog, ja, ik ging gewoon door met... Ik zal me niet al te veel details vertellen, want er zitten mensen onder de 16 bij. Nee, valt al mee. Maar dat was niet automatisch dat het meteen gebeurde. Het moest nog van binnen gebeuren. Gedoopt in de Heilige Geest. Ja, jij hebt goed onderwijs gehad. Ja, je bent net maar erbij, maar je snapt wel. Niet alles verklappen. Nee. Dus er moet van binnen gebeuren. En er staat hier ook. Paulus zegt, jullie zijn dood. Maar dat betekent niet dat je niks meer hoeft te doen. Er staat hier, geef niet toe aan je begeerte. Laat de zonde niet heersen over je sterfelijke bestaan. En ergens anders in de Bijbel zegt hij, dood de dingen, dood de begeerte, dood de dingen die van de aarde zijn. Die moet je doodmaken. Dus je moet een bewust, actief bezig zijn met jezelf doodmaken, zeg maar. Ja, jezelf aan het kruis houden. Spijker, elke keer een nieuwe spijker erin als je weer eraf wil kruipen. Je moet ermee bezig zijn. Grote spijkers. Dus er staat in vers 5, let op wat in vers 5 staat. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. In de oude vertaling staat, indien wij dan samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Als... puntje, 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 dan, puntje, 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 betekent, het is een voorwaarde, als je wilt delen in het leven van Jezus, als je wilt delen in een eeuwige geestelijke leven, wat Jezus heeft bij de Vader, als je naar de hemel wil gaan, even heel simpel gezegd, moet je delen in de dood van Jezus. Geen andere keuze. Je kunt niet zeggen, ik wil een beetje voor mezelf blijven leven, ik wil een beetje half van het kruis af en half erop, ik wil een beetje mijn eigen ding doen, dat kan niet, dat bestaat niet. Het is of nu je leven proberen vast te houden. Ik wil voor mezelf blijven leven. En dan zul je je eeuwige, je geestelijke leven verliezen. Of nu je leven loslaten, overgeven aan God. Doodgaan aan jezelf. Doodgaan aan je oude ik. En dan, alleen dan, delen in het leven van Jezus. Dus zegt Jezus, exact hetzelfde wat Paulus hier dus probeert te zeggen, zegt Jezus zelf. Laten we dat maar even opzoeken. Markus 8. Markus 8 vanaf vers 34. Misschien denk je, ik heb dit allemaal een keertje al gehoord. Misschien heb ik het vorige week, heb ik sommige dingen ook al gezegd. Of een paar weken, maakt niet uit. Petrus zegt ook, mijn enige reden dat ik nog leef, is dat ik jullie door herinnering wakker wil houden. Dus laat ik dat ook maar doen. Markus 8. Vanaf vers 34 zegt Jezus. Hij riep de schaar, hij riep de massa mensen met zijn discipelen tot zich. En hij zei tot hen, indien iemand achter mij aan wil komen, laat hem zichzelf verloochenen. Dat betekent jezelf vergeten. Je eigen belangen vergeten. Je eigen interesses vergeten. Laat hem zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Nou moet je even snappen. In die tijd, ze wisten nog niet dat Jezus gekruisigd zou gaan worden. Daar hadden ze nog niet zo'n beeld bij. Maar ze wisten wel wat hij bedoelde op dit moment. Als je kruis, iemand die zijn kruis opneemt, is iemand met zijn kruis rondloopt. Als je iemand door de straten van Jeruzalem zag lopen met een kruis op zijn nek, dan weet je, die leeft niet lang meer. Die gaat eraan. Dat bedoelde Jezus. Neem je kruis op. Beschouw jezelf als iemand die dood is. Ik weet, ik ben te dood veroordeeld. Dus vergeet jezelf. Beschouw jezelf als dood. En volg mij. Dat is wat Jezus hier zegt. En let op in vers 35. Want iedereen. Dus niet alleen die anderen, ook jij. Iedereen die zijn leven zal willen behouden. Die zal het verliezen. Spreek dus over je eigen leven, je aardse leven, zonder God. Als je dat probeert te behouden, daaraan vast probeert te houden. Ik wil mijn eigen manier, ik wil mijn eigen weg blijven volgen. Dan zal je je eeuwige leven verliezen. Dat is vet schokkend. En het moet ons echt wakker maken, dit wat Jezus hier zegt. Maar ieder die zijn leven zal verliezen, om mijn wil en omwille van het evangelie, die zal het behouden. Dat betekent niet dat je een martelaar per se moet zijn om in de hemel te komen. Zoals sommige andere religies. Ook niet met naam zal noemen, zeggen. Dat betekent niet per se alleen maar dat, maar dagelijks sterven met Jezus. Dagelijks zeggen, oké, ik ben dood. Ik leef alleen voor Jezus. Het gaat niet meer om mijn ding. Ik zal dat zo heel, heel uitgebreid gaan uitleggen. Want wat baat het een mens? Wat heb je eraan? Wat heeft een mens eraan om de hele wereld te winnen en schade te lijden aan zijn ziel? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Dus, of sterven met Jezus. Of vasthouden aan je eigen leven. En eeuwig sterven. Of je leven loslaten. Je leven opgeven. In Gods handen leggen. Wat van alles kan betekenen. Maar daar komt puur vertrouwen aan te kijken. En dan je eeuwige leven winnen. Ik ga gewoon een aantal teksten voorlezen. En die hoef je niet op te zoeken. Zijn er behoorlijk wat achter elkaar. Ik zal naar alle 12 groepleiders de aantekeningen sturen. Zodat ze die eventueel kunnen delen in een groep. Of nog kunnen napraten hierover. Dat laat ik aan hun over. Maar ik zal in ieder geval zorgen dat het beschikbaar is, deze teksten. Colossenzen 3, vers 3 en 4. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Nu geef je je leven op, betekent dat. Je geeft nu je leven op, je bent nu dood. En nu zie je niet waar dat leven is. Je offert allemaal dingen op, weet je wel. Je geeft dingen op en je ziet nog niet, dat eeuwige leven zie je nog niet. Maar op het moment dat Jezus terugkomt, staat hij als Christus verschijnt. Dan zal ook voor tevoorschijn komen jouw echte leven. Het leven wat je opgebouwd hebt door te sterven aan jezelf. Dat is wat die tekst zegt. Galaten 6 vers 14 zegt Paulus. Onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Dus de wereld is voor mij ook dood. En ik ben dood voor de wereld. Niet dat ik nooit meer weer ga winkelen, maar ik leef niet meer voor de wereld. Galaten 2 vers 20. En dat vond ik heel mooi dat Tanja en Helene gezongen hebben. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Maar niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, dat betekent dat ik nu nog hier op aarde leef, rondloop, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. 2 Korinthe 5 vers 14. We zijn tot het inzicht gekomen dat één, Jezus, dat één voor allen gestorven is. We hebben dat inzicht gezien dat Jezus één voor ons allemaal in onze plaats gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, op dat met als doel dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Het doel staat hier, dat Jezus gestorven is, is opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. 2 Timotheüs 2 vers 11. Indien, dus als wij met hem zijn gestorven, zullen wij ook met hem leven. Oké, de conclusie is, je komt alleen in aanmerking voor de hemel, om eeuwig geestelijk leven te hebben. Eeuwig krachtig leven te hebben. Zoals Jezus dat heeft. Alleen als je jezelf als dood gaat beschouwen. En zo duidelijk moeten wij het zien. En zo duidelijk moeten wij het ook brengen. Naar iedereen die ons vraagt. Hey, wat? Hoe moet ik gered worden? Stel je lopen op de markt en iemand komt naar je toe. Hoe moet ik gered worden? Dan weet je hoe je het moet brengen. Ga maar dood. Ja. Val dood, ja, zo zou ik het niet zeggen, val dood. Ja. Maar je hebt goed opgelet, dat kan wel zeggen. Alright, het betekent Jezus echt de Heer maken van je leven. In Lucas 6 vers 46, daar staat, niet iedereen die mij Heere, Heere roept, noemt, zal het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. Wow, dus niet iedereen die een opwekkingsliedje zingt met Heer erin. Nee, alleen, het geldt alleen als het echt ook zo is in je leven. Alleen wie de wil van mijn vader doet. En velen zullen komen en zeggen, ik heb allerlei dingen gedaan voor u. Demonen eruit gegooid zelfs, allemaal wonderen gedaan, allemaal dingen gedaan. En Jezus zal zeggen, ik heb je niet gekend. Ik heb je niet gekend. Ga weg van mij. Stel je voor, daar heeft Angelo de Munker een tijdje geleden over gehad. Stel je voor, dat moet schokkend zijn als je je hele leven jezelf voor de gek gehouden hebt. Door je in naam Christen te noemen, jezelf zo te beschouwen, maar dat je niet sterft aan je eigen ik. Dat je niet je leven opgeeft. En dat je erachter komt dat je eigenlijk Jezus nooit Heer van je leven gemaakt hebt. En om dit te horen. Dat is schokkend. En daar wil God ons voor bewaren. God wil dat niet voor ons. En daarom hoor je dit vandaag. En daarom zet hij dit zo duidelijk in de Bijbel. Dus beschouw jezelf als overleden. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. En dit is heel simpel wat hier staat. Dit mogen jullie wel opzoeken trouwens. Haha. En dit stuk, het gaat over de Korintiërs die zeggen, nou ja, mijn geest is toch gered, dus het maakt niet uit wat ik met mijn lichaam doe, want het gaat om mijn geest. Dus die gingen naar de hoeren en die gingen met allerlei vrouwen en mannen naar bed. Want ze zeiden, ja, maakt toch niet uit wat er met mijn lichaam gebeurt. En Paulus legt hieruit van, het maakt absoluut heel veel uit wat je met je lichaam doet. Je wordt één vlees met iemand met wie je naar bed gaat. Dus je mag niet een lichaamsdeel van Jezus wegnemen en het een lichaamsdeel van een hoer maken. Oeh, heel scherp. Moet je zelf maar even lezen. En dan eindigt hij hiermee. Of weet je niet, heb ik al gezegd wel, vers 19. Ja, 6 vers 19. 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of weten jullie niet, en dit is bekend, weten jullie niet dat jullie lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in je woont. Die je van God ontvangen hebt. En weet je niet dat je niet van jezelf bent? Wauw. Want je bent gekocht en betaald. Denk hier eens over na. Je bent niet van jezelf. Je bent niet meer van jezelf. Ja, Tenlia, je bent er net te laat achter. Hè? Je kan niet meer terug. Nee, je bent niet meer van jezelf. Hè? Vind je niet erg? Gelukkig. Ik vind het ook niet erg. Ik zal straks uitleggen waarom het absoluut niet erg is. Maar je bent niet meer van jezelf. Want je bent gekocht en betaald. Als iets gekocht en betaald is, Jezus kan een bonnetje laten zien als het ware. De kassabonnetje, het pinbonnetje. Gekocht, betaald, van mij. Dus, je bent niet meer van jezelf. Als je christen wordt, geef je het recht op om aan jezelf te denken. Let op. Het betekent niet dat je nooit meer iets voor jezelf mag doen of mag uitrusten of een chocolaatje mag nemen wat je zo lekker vindt. Wat ik toevallig heel lekker vind bijvoorbeeld. Hè? Dat betekent het niet. Maar het recht om voor jezelf te leven, het recht om jouw eigen interesses te laten bepalen hoe jouw leven eruit ziet, dat geef je op. Klaar. En hoe kan ik dat nou heel concreet maken? Heel vaak zeggen we, Jezus, ik geef u mijn leven. Jezus, ik geef u alles. Jezus, ik geef u mijn hart. Alles is van u. Maar eigenlijk is het best veilig om te zeggen. Ik geef u alles, ik geef u mijn leven. Laten we dat heel specifiek maken. Wat is je leven eigenlijk? Wat is jouw leven? Je leven is bijvoorbeeld je tijd, je agenda, je carrière, je toekomst, je geld, je auto, je fiets, je huis, je bezittingen, je spullen, je relaties, je familie, je huwelijk. Je opa en je oma, je buren. Je zekerheid, datgene waar jij je zekerheid in stelt. Je seksualiteit, je lichaam, je mening. Het recht om je mening te vertellen. Je gevoelens. Je wil. Laten we dat eens allemaal eens afgaan. Wat je eigenlijk zegt, op het moment dat je christen wordt, is dat je geeft de rechten op om zelf besluiten te maken. Je geeft het recht op om zelf te beslissen wat je gaat doen met je leven. Wij hebben van God een recht gekregen. We hebben van God ons eigen leven gekregen. Daar ben je als het ware koning over. En waar God naar verlangt. En dat is een proces van een leven lang. Maar wel een keuze die je elke dag kan maken. Dat is dat wij hem zo gaan vertrouwen. Dat we zien dat hij zo goed is. Dat we zien dat hij zo goed voor ons kan zorgen. Dat hij genoeg is voor ons. Dat we niks anders nodig hebben dan hem alleen. En wat hij ons geeft. Dat we hem zo vertrouwen dat we alles aan hem over durven te geven. En dat is een keuze die je vroeg moet maken. Maar je leven lang blijf je bezig. En blijft het een worsteling. Blijft het een strijd. Elke dag opnieuw moet je opnieuw die keuze maken. En moet je volharden in dat geloof. Van hé, ik ga niet doen zoals ik zelf denk dat het goed is. Ik ga niet doen zoals ik het zelf zo uitdokteren, ik ga het doen op Gods manier. Hoe sterf je dan aan jezelf? Dat is, je sterft aan jezelf. En dat helpt voor mij heel erg om, zo, om het zo te zien door je rechten op te geven. Bijvoorbeeld het recht om je eigen tijd in te delen. Heel vaak, en vooral ja, Nederlanders, hè, die werken met zijn agenda en zo. Ik heb dit en zo. We plannen alles vooruit, we maken afspraken. Als je iemand op de koffie wil, dan maak je zoveel weken van tevoren een afspraak. Hè. En je hebt je eigen tijd helemaal gepland. En wat nou als God iets van je vraagt? Wat je hele tijdschema in de war gooit? Zeg je dan, nou God, ja, dat kan over 2 weken. Of ik heb ergens in november een gaatje. Als je Jezus de Heer van je leven is, betekent dat eigenlijk... Dat betekent dat je tijd van hem is. Als God je nodig heeft. Er staat in Efeze 5 vers 15, onze voeten zijn geschoeid. Er zitten schoenen aan onze voeten met de bereidvaardigheid van het evangelie. Dat betekent, ik ben klaar voor actie. Ik heb mijn lendenen om mijn gord. Staat ook mijn riemen, de spul bij elkaar. Dat ik niet hoef te struikelen. En ik ben klaar om het evangelie te stellen. Als God mij zegt, ga linksaf en vertel die en die het evangelie. Dan ben ik klaar daarvoor. En soms, ik moet het bekennen, soms dan doe ik het wel, soms doe ik het niet. Nathalie is heel sterk in, die loopt soms op een terrasje en dan stopt ze in 1 keer. En dan zegt, gaat ze naar iemand toe die er staat, zegt ze, God houdt van u, zegt ze dan. En dan loopt ze door. Dus, en dat is bereidvaardig zijn, klaar zijn. Betekent niet dat je altijd, dat je het nooit eng vindt. En je mag best, het kan gebeuren dat het niet gebeurt, dat je bang bent. Oké, maar het gaat in principe om je hartsbesluit. Is jouw tijd van God. Is je agenda van God. De afspraken die je maakt. Ergens anders in 2 Timotheüs 4 vers 2 zegt Paulus. Preek het evangelie gelegen of ongelegen. Nou, dat betekent niet gelegen of ongelegen voor de persoon aan wie het evangelie predikt. Maar voor jou. Gelegen of ongelegen. Als je ziet, als je een opening ziet. Preek het evangelie. Wees klaar. Of misschien anderen dienen. Iemand die ziek is opzoeken. Iemand die in de gevangenis opzoeken. Iemand die tijd nodig heeft. Iemand die zorg nodig heeft. Opbellen. Hoe gaat het met je? Kan ik wat voor je doen? Dienen. Helpen verhuizen. Helpen afwassen. Wat dan ook. Je tijd geven aan God. Niet zeggen, ik heb recht op ontspanning. Ik heb recht op rust. Ik heb recht op zoveel uur slaap. Ik heb recht. God wil het je allemaal geven. God zorgt goed voor je. Echt waar. God zorgt dat je echt meer dan genoeg hebt. Vertrouw maar daarin. Maar leg die keuzes. Het recht om die keuzes zelf te maken. Leg het bij hem neer. Leg het bij hem neer. Wees klaar. Wat is nog meer in je leven? Je tijd, maar ook je toekomst, je carrièreplannen. Heel vaak stippelen wij onze toekomst uit. Die en die opleiding ga ik doen. En dan ga ik dat en dat werk doen. Of ik ga dit werk, ga maar van mijn werk veranderen. Of ik wil dat en die zo en zo'n promotie maken. Of ik wil dit en dat. Dat is in de handen van God. En God zal zeker velen van jullie leiden om maatschappelijk op te klimmen en posities van invloed te hebben voor zijn koninkrijk. Daar ben ik van overtuigd. Maar het recht om dat te beslissen, geef dat aan God. Vertrouw God genoeg om het aan hem over te laten. En dat betekent bijvoorbeeld voor de jongeren onder ons, als je voor een studiekeuze staat, je kunt kiezen tussen een studie waar je veel geld aan kan verdienen. Dat heb ik zelf ook eerst gedaan. De communicatiekant en zo. En dat is een redelijk zekere baan en alles en zo. Maar misschien vraagt God van je om een switch te maken naar iets wat je helemaal niks aan verdient. Ik ben bijvoorbeeld overgestapt naar ontwikkelingsstudies. Daar verdien je echt helemaal niks mee. Dat is ontwikkelingswerk. Ik doe dat niet eens, maar goed. Die keuze, die recht om de keuze zelf te maken, geef dat aan God. Gods wil, dat is je toekomst. Dat is je zekerheid. Het recht op je geld. Het is oké, God vindt het oké dat we spullen hebben. Maar hij vindt het niet oké dat we spullen ons hebben. Waar zit je zekerheid in? Het recht om zelf een spaargeld op te bouwen. Wat als God van je vraagt, hey, dat spaargeld wat je in 10 jaar opgebouwd hebt, weet je wel, appeltje voor de dorst, wil je dat geven aan die en die en die? Het kan gebeuren. Ik zeg niet dat het per se moet, hè. Het kan gebeuren. Ben je bereid? Het recht om over dat geld te beschikken. Heb je dat zelf nog in handen? En dat geld is toch, God heeft al het geld van de wereld, weet je? God heeft al het geld van de wereld. Voor mij is het zilver, voor mij is het goud. Het staat in de psalmen, volgens mij. Ergens staat het. Oude Testament. Voor mij is het zilver, voor mij is het goud. Ik bezit alle kalveren en schapen van de aarde. Die zijn mijn bezit. Dus Israëlieten, als jullie mij offeren, denk niet... Dus eigenlijk is het een sigaar uit eigen doos, weet je wel. Maar het gaat mij om je hart. Het gaat me om je hart. Durf je het los te laten? Durf je je zekerheid los te laten? Datgene waar je in vertrouwt, je goud en je geld en je schapen, weet ik voor wat allemaal. En durf je mij als je bron van voorziening te hebben? En dat is waarom God ons vaak uittest, uitdaagt in financiële dingen. Niet omdat hij geld nodig heeft. God heeft echt geen geld nodig, echt niet. Als hij wil, dan tovert hij zo de euro's. Op de bankrekening, mag ik zeggen. Weet je wel? En ook op jouw bankrekening, als het nodig is. Maar het gaat om je hart. Als hij ziet, dat was die rijke jongeling kerel, weet je wel? Die komt naar Jezus, ja, wat kan ik doen om eeuwig leven te hebben? En Jezus zegt, nou, verkoop alles wat je hebt. Niet dat God dat nodig heeft, alles wat hij had. God heeft echt wel veel meer. Het ging, ging Jezus om zijn hart. Want zijn hart was in beslag door dat geld. Hoe zit het met jou? Waar zit je zekerheid in? Als het financieel goed gaat, dan gaat het goed met mij. Dat is niet altijd zo. Dat is niet altijd zo. Als je in Gods wil bent, dan gaat het goed met jou. Dan heb je soms minder. Maar je zult gelukkig zijn. Er staat in Spreuken, beter een eenvoudige maaltijd met vrede erbij. Dan een huis vol overvloed waar geen vrede is. Waar ruzie is, ja, zoiets. Zorg dat je in de wil van God bent. Zo God zorgt voor je. God is bij machten om je altijd in alles overvloedig genoegzaam te voorzien. Zodat je in elk goed werk overvloedig mag zijn. Dat staat in 2 Korinthe. God is in staat om je altijd te voorzien van dingen. Ik heb nog nooit een rechtvaardige gezien die honger lijdt, zegt David. God zal voor je zorgen. Maar zorg dat het geld jou niet heeft. Het recht om zelf op je geld en je spullen te beslissen, geef dat aan God toe. Hetzelfde geldt voor je auto, voor je fiets, voor je huis. Je hebt een mooie auto. Ik heb wel gezien, jullie hebben mooie auto's hier in de gemeente. Mooier als die van mij. Voor mij kostte maar €600, dus ja. Daarna 3 dubbele aan reparaties, maar goed. Nou rijdt hij. Je hebt een mooie auto, maar misschien heeft God die auto wel aan jou gegeven om hem weer door te geven aan iemand anders. Ik ken iemand die heeft 9 keer of 10 keer zijn eigen auto weggegeven. Of misschien om niet om per se weg te geven, dat kan ook minder radicaal. Mensen van de kerk op te halen en ze te brengen. Mensen die geen vervoer hebben. Wat dan ook. Hè, of je fiets, achter op je fiets, hoor ik alweer daar. Ja. Het recht daarop. Het zegt niet, het is mijn fiets, het is mijn auto, het is mijn huis, het is mijn... Als God zegt, ik wil iemand in je huis... Ik wil dat je iemand onderdak geeft. Nee, dit is mijn privacy, dit is mijn terrein. Wat nou, je bent dood? Weet je wel, je bent dood, hoezo? Een dooi heeft geen huis. Het is van God. Je bent niet meer van jezelf. Je bent zelf niet eens meer van jezelf. Hoezo is jouw huis dan nog wel van jou? Of je fiets, of je step, of je brommer, je poeg, je Vespa. Ik heb recht op een relatie. Ik heb recht op een leuke meid, een leuke kerel. En wat als, dat heb ik vast wel hier verteld in de gemeente, denk het wel, hè? Wat als God zegt dat je alleen moet blijven? God heeft mij uitgedaagd daarvoor. Hebben jullie vast wel gehoord, of niet? Ja, hè? Ja. Nog een keer? Wie stemt nog een keer vertellen? Wie stemt alsjeblieft niet? Ik heb uw hand gezien, broeder. Nou, ik zal het heel kort vertellen. Maar dat was voor mij. Dit was voor mij ook het ontdekken van dit principe. En ik moet zeggen, dat komt van een jeugd met een opdracht studiebijbel. Echt een klasse bijbel. Er zit een hele studie in over giving up your rights. En het was zo, ik was in mijn kamer. Ik was er nog geen verkering met Nathalie. En ik zei tegen God. God, ik wil dat het huwelijk wat ik later ga hebben, dat 100% een nieuw wil is. En dat het huwelijk zal zijn wat u maximaal de eer zal brengen. Dat ik het effectiefste kan zijn voor uw koninkrijk. Dat ik de meeste mensen kan bereiken. Dat ik echt gewoon wat het beste is. Niet voor mij, maar voor u. Dat wil ik. Zo'n huwelijk wil ik. Helemaal vanuitgaan dat ik ga trouwen. Gewoon logisch. Weet je, ga je gewoon vanuit. Dat is logisch. Jullie kennen de afloop al, dus het is een beetje flauw. Want ik ben getrouwd. wat God in mijn gedachten bracht, is ik was helemaal zo, in één keer als een donderslag bij heldere hemel, wat nou als ik wil dat je niet gaat trouwen? Wow. Als dat nou effectiever blijkt te zijn. Als dat nou beter voor mij blijkt te zijn. Maar ik kwam meteen een gedachte in mijn hart van, nou ja, je altijd alleen blijven, dat is alleen. Dat is eenzaam. Dat is geen kinderen. Geen opa worden. Geen wet als echter uitdelen aan je kleine. Daar zie ik al helemaal naar uit. Ik heb visie, weet je wel. Dus daar kwam ik al helemaal van die visioenen van alleen, man. En ik ging dat lezen. Ik wist, het staat er ergens in de Bijbel, maar ik sloeg het altijd. Ik ging altijd heel snel doorheen. Ik dacht, dat is toch niet voor mij. 1 Korinthe 7. Dat Paulus zegt, nou, als je alleen bent, kun je je zorgen. Je hebt niet zoveel zorgen om je vrouw of je man te behagen. Je kunt je hele tijd en alles aan God geven. Ik zei, wow, dat zit wat in, weet je wel. Misschien moet ik dit wel doen. En toen kwam eigenlijk de vraag me op, zou God genoeg voor mij kunnen zijn? Zou God genoeg voor mij kunnen zijn? Altijd maagd blijven. Ook niet leuk. Nooit. Je lacht daar zo hard. Nee. Ja, dat dacht ik echt aan. Ik wil gewoon eerlijk zijn. Dat dacht ik aan. Nooit. Iedereen heeft het over seks. Je weet niet wat het is. Ja, leuk. Ja. Geen kinderen. Alleen thuiskomen. Altijd. Ja. Zou God genoeg voor mij kunnen zijn? Ik wist gewoon, en ik las in die studiebijbel van jeugd en op dat er stond, geef je recht op om zelf te beslissen of je gaat trouwen of niet. Geef dat recht aan God. En dan zal je burgerlijke status, je burgerlijke stand, zal in het centrum van Gods wil zijn. Dan kun je rust hebben. Oké, ik op mijn knieën. Oké, God. En ik wist, ik kan geen spelletje spelen met God. God is echt. En God houdt me eraan. En ik kan er niet zomaar op terugkomen. God, als u wil, dat ik alleen blijf. Als dat beter voor u is, dan beloof ik dat. Ik wist. En toen wist ik ook, God kan alle. Ik sta open voor wat u zegt. Dus ik vraag u, spreek maar. Laat het maar zien de komende tijd. En toen kreeg ik rust. Oké. Komt goed. Ik zei er meteen ook wel bij, God, u weet wel wat ik wil. Ik wil graag wel trouwen. Maar ik laat het recht om dat te beslissen geef ik aan u. En toen oké, cool, te gek. Yes, God gaat laten zien. Nou, ik ben benieuwd. 10 dagen later ongeveer komt er iemand bij ons in de gemeente spreken. Een profetes, ik zal haar ook nog hier uitnodigen. In de dienst. En ze was aan het preken en ik zat op de eerste rij. En ik zat gewoon rustig daar, preek te luisteren. En in één keer was het midden tijdens het verhaal. Ze was niet eens aan het bidden. En ik stop ze en kijkt ze naar mij en zegt ze, ik heb een woord voor je. En ik zo, cool. En ze zegt, ik weet niet precies hoe ze eruit ziet of hoe ze heet. Maar wat ik wel weet, God wil dat je niet alleen blijft. Je zal niet alleen blijven. Dus 10 dagen ongeveer, anderhalve week nadat ik dit gezegd heb. Hè, niemand wist ervan, niemand vertelt. Gods wil, God zegt, je zal niet alleen blijven. Maak je maar geen zorgen over. Ga er gewoon door met mij dienen. Ik zal dan op je pad sturen. Geen probleem, maar ik wil niet dat je alleen blijft. Nou, duidelijk. En ik zo, yes, dit is van God. Joe! Dit hoef ik niet te toetsen. Dit is van de Heer. En ik zie nu ook. Ik heb door Nathalie dingen geleerd. Die ik nooit anders had kunnen leren. Ik heb door haar dingen. Mijn leven is op de kop door haar. Ze is zo'n liefdevol persoon. Dat ik. Ja, dat kan niet anders dan iemand veranderen. Ik heb echt Jezus in haar gezien. Zoals ik niemand anders gezien heb. Dus het recht. Om zulke keuzes te maken. Vertrouw je God genoeg daarvoor. Dat hij genoeg voor je is. Dat hij je teruggeeft. Meer dan wat je weggeeft. Jezus zegt zelfs. Er is niemand die een huis of een akker. Of vrouw of kinderen. Of wat dan ook. Relaties, dingen, bezit. Niemand die dat opgeeft. Die het niet terug ontvangt. 100-voudig zelfs. 100-voudig. Markus 10 vers 38 en 31. 100-voudig zul je terug ontvangen. In dit leven. Met vervolgingen, met problemen wel erbij. In dit leven zul je het al terug ontvangen. En in de toekomst het eeuwige leven. Geloof je die woorden van Jezus, denk je, nou, verhaaltjes. Dat is in de praktijk niet realiseerbaar. Geloof je Jezus, geloof je wat hij zegt. En ik had het er al een beetje over. Het recht op seks. Wow. Het idee in de wereld is een beetje... eerste levensbehoefte. En als je die films van Hollywood ziet, dan is het helemaal... Dan moet je om de zoveel dagen of wat dan ook. En anders dan ben je niet. En zelfs als je getrouwd bent. Ik heb recht hierop. Hoezo je hebt recht daarop? Als je zo'n houding hebt naar je man of naar je vrouw toe... Gegarandeerd dat er problemen van komen. Gegarandeerd dat je spanningen gaat krijgen. Dat het slechte vruchten zal hebben. En ik weet wat het is en ik heb er zelf ook in geloofd. Ik heb recht daarop. Ik heb dat, mijn lichaam heeft dat nodig. Of als je nou niet getrouwd bent. Mijn lichaam heeft dat nodig. Dus ik geloof dat dat een gigantische leugen is. God bevredigt. God is wat je nodig hebt. Het klinkt heel vroom en klinkt heel heilig. Maar we zijn zo gehersenspoeld door de wereld dat we daar gaan gaan denken. Je lichaam is van Jezus. Je bent dood. Dode mensen hebben geen seks. Normaal gesproken. God geeft het wel aan je, absoluut, om van te genieten binnen de veilige bescherming van het huwelijk. En alleen als een daad van liefde naar de ander toe. Maar niet om te nemen en om zelf ervan je rechten op te eisen. Geloof me dat hier veel mensen zijn die erin geloven. Geloof me dat veel problemen veroorzaakt. Wow, wat misschien een beetje radicaal. Maar goed, daar ben ik jullie voorganger voor. Je lichaam is niet van jezelf. Maar je lichaam is een instrument van gerechtigheid. Het is een instrument van gerechtigheid. Instrument om anderen te zegenen. Ook je man, ook je vrouw. Niet om zelf aan je trekken te komen. Het recht daarop, geef het op. Laat het los. En als je niet getrouwd bent, hetzelfde verhaal. Jullie weten waar ik het over heb. Het recht op zekerheid. Veiligheid. Weet je, een mens heeft... Je hebt misschien wie er wat van weet uit de piramide van Maslow, hè, zo'n piramide van wat mensen allemaal nodig hebben en zo. Maar eigenlijk komt het hierop neer. Een mens heeft diepe behoeften. Seksuele behoeften, weet je wel. Ik heb dingen die ik genoemd heb, of je tijd, of je carrière, of je geld. Dat komt allemaal omdat we behoeften hebben, omdat we dingen nodig hebben. We hebben, grof gezegd, we hebben veiligheid nodig. Geborgenheid, veiligheid, zekerheid. En we hebben waardering nodig. We hebben nodig om te weten, we zijn belangrijk. Iemand geeft om ons. Mijn leven heeft zin. Dus veiligheid en zingeving eigenlijk. Die twee dingen. En zonde komt puur voort uit het proberen te vervullen van die behoeften die op zich oké zijn. Die behoeften zijn niet fout. Het is niet fout om jezelf veilig te voelen. Maar zonde gebeurt als jij die behoeften wil vervullen buiten God om. Bijvoorbeeld, je voelt je altijd onveilig. Je hebt die behoefte aan veiligheid heb je nodig. Dus hoe kan jij je omgeving controleren door anderen te domineren en te controleren en af te kafferen? En mensen die heel erg controlerend zijn en heel erg grote mond en dingen zich laten gelden. Dat zijn vaak mensen die heel onzeker zijn. Eigenlijk diep van binnen. Zullen ze nooit laten zien. Want dan is hun veiligheid weg, snap je? Maar dat is als je die behoefte, die goede behoefte aan veiligheid, aan geborgenheid... Of misschien aan belangrijk voelen, gewaardeerd voelen. Als je die goede behoefte probeert te vullen buiten God om, verval je in zonde. Werken van het vlees. Dan krijg je twist, wat er staat in Galaat. Dan krijg je partijschappen, dan krijg je ruzie en gekweste emoties en blablabla. Er zijn ontzettend veel voorbeelden van te verzinnen. Bijvoorbeeld het goede behoefte aan seksualiteit. Als je dat gaat vervullen buiten God om, zonde. Overspel, hoererij, ontucht, seks voor, buiten natuurlijk, wat dan ook. De behoefte aan waardering, als je die gaat vervullen buiten God om, dan krijg je van dat je belangrijk gaat doen. Dat andere mensen zien hoe geweldig jij bent. Of om op te scheppen over jezelf. Of om te roddelen over anderen, zodat je zelf in een beter plaatje komt. Wat dan ook. Als je die behoeftes buiten God om gaat vervullen, gaat zoeken, dan verval je automatisch in zonde. Nou, er zijn heel veel, daar kan ik heel lang op ingaan, maar dat doe ik nog wel een keertje misschien. Maar dat recht op je zekerheid, geef het op. Weet je wat de eerste christenen, die hadden echt geen zekerheid. Als je christen werd, was je doodvonnis. Je leest in Handelingen, lees je het al een beetje. Nou, ze zijn gegooid voor de leeuwen. Ze zijn aan wagens vastgebonden en door de straten gereden. Ze zijn van de tempel afgegooid. Ze zijn bij bosjes voor de leeuwen gegooid. Het was zelfs zo, en dan gingen ze met z'n allen gingen ze zingen. Er straalde zo'n blijdschap van ze uit. En ze hadden het in hun leven interesseerde hun niet meer. Ze waren gewoon, dit is, ik kan zo voor God een geweldige dood sterven. En wat er gebeurde is, ze gingen zingen met z'n allen in dat Circus Maximus in Rome. Dat staat er nog steeds, de Colosseum. Hè? Gingen ze zingen met z'n allen en één voor één werden ze opgevreten door de leeuwen. En ze bleven doorzingen tot de laatste over was. Die zongen ze eentje, zong hij door. Tot hij dood ging. En wat er gebeurde is, ik heb een cijfer niet meer precies in mijn hoofd. Maar op elke christen die stierf in het circus, die voor de leeuw gegooid werd, waren er 3 of 4, volgens mij was dat een cijfer, Romeinen, niet christenen, die dat zagen en die zo onder de indruk waren, dat ze ter plekke zeiden, ik wil ook bij die christen horen. En ook ter plekke afgemaakt werden. Dat zijn officiële cijfers uit de kerkgeschiedenis. Zo'n uitstraling hadden die mensen, want ze hadden hun leven niet meer lief in de dood. Ze wisten, ik ben gestorven met Jezus, ik ben gekruisigd, ik leef niet meer, Jezus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad, zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat impact kun jij en ik, kunnen wij als gemeente, wij als christenen hebben, als wij ons leven opgeven. Als we niet meer vasthouden aan onze eigen dingen. Die impact kunnen wij hebben. Dus we zullen stralen aan alle kanten. We zullen een geweldige gemeente zijn. Vol liefde, want we leven niet meer voor onszelf, we leven voor elkaar, we dienen elkaar. We houden van elkaar, we kijken, hoe kan ik, niet hoe kan ik zelf bijvoorbeeld mijn verhaal kwijt kunnen in een gesprek. Nee, hoe kan ik zorgen dat die ander zich zo veilig voelt dat hij zijn verhaal kwijt kan, of zij zijn verhaal kwijt kan. We zijn gericht op de ander, want we leven niet meer voor onszelf, we leven alleen maar voor Jezus. We zijn gestorven in de doop en we zijn opgestaan alleen maar om voor God te leven. Dat is waar het om gaat. En dat is hoe we krachtig zullen stralen. En dan hoeven we niet bang te zijn voor de kerkverlating, mensen die uit de kerk gaan. Hoeven niet bang te zijn voor de islam die groeit of wat dan ook. Hoeven niet bang te zijn voor allerlei wetten van de overheid. Daar hoeven we nergens bang voor te zijn. Want we zullen zo'n krachtig getuigenis hebben. Want we zullen dood zijn voor ons oude leven. En we zullen leven voor God. Amen. Het recht om je mening te vertellen heb ik al even verteld. Het recht op je eigen mening hebben. Zelf, nou, ik bepaal zelf wel wat ik daarover denk. Of dat wat die voorganger dan zegt, dat is te radicaal, dat is te overdreven. Onderwerp je verstand ook aan God. Dat betekent niet klakkeloos alles aannemen. Maar dat betekent, laat God je overtuigen. Bijvoorbeeld als je zegt, ik ben nu eenmaal zo. Zo ben ik nou eenmaal. Ik ben nou eenmaal zo'n persoon. Wie zegt dat? Wie heeft je dat verteld? Die mening ook. Geef het over aan God. Als je iemand die zegt, zo ben ik nu eenmaal, dan zeg je eigenlijk, er zijn andere woorden voor, ik wil niet veranderen. Het recht, en dit is heel belangrijk, het recht om boos te zijn, ook dat geef je op. Een lijk heeft geen lange tenen waar je op kan staan en dat die beledigd wordt. Die is dood. Het recht om boos te worden, het recht om je gelijk te halen. Het recht om rechtvaardig behandeld te worden. Ik heb recht op rechtvaardig behandeld te worden. Weet je wat in de Bijbel staat? Het is een schande als christenen tegen christenen rechtszaken hebben. Wat je beter kan doen is, leid maar liever onrecht. Dat is beter. Beter dan dat je rechtszaken tegen elkaar gaat houden. Ik wil mijn gelijk halen. God is je rechter. En ook als iemand je wat heeft aangedaan. En dat kan ontzettend, ik weet, het kan zo ontzettend erg zijn dat niemand van ons het zou kunnen bevatten wat jou is aangedaan. En dan denk je, als iemand het recht heeft om boos te zijn, als iemand het recht heeft om iemand niet te vergeven, dan ben ik het wel. En ik weet je, God is echt geduldig, God is genadig. En God zal je niet veroordelen als je niet 1, 2, 3 lukt. Maar God daagt je wel uit, vertrouw mij genoeg. En dat recht om boos te zijn. Je boosheid geef het aan mij. Vertrouw je mij dat ik een goede rechter ben. Vertrouw je mij dat ik er kan omgaan wat jou is aangedaan. En eigenlijk komt alles daarop neer. De sleutel tot het opgeven van je leven is, vertrouw je God genoeg. Heb je geloof? Geloof je God? Geloof je dat hij genoeg voor je is? En geloof je dat hij je zal belonen? En Jezus is daarbij ons voorbeeld. Er staat dat om de vreugde die voor hem lag, toen hij naar het kruis ging. Hij dacht aan de vreugde die voor hem lag. Als ik dit kruis draag, als ik deze dood sterf, zullen heel veel mensen gered gaan worden. Zo ook wij. Als wij sterven aan onszelf, zullen anderen gered gaan worden die anders niet gered Jezus hadden gezien in ons. Jouw keuzes hebben invloed op de eeuwigheid. Denk aan die beloning in aantallen mensen die Jezus zullen leren kennen. Denk ook aan de beloning die je zelf krijgt, dat mag best, in de hemel. Dat je terug zult ontvangen, alles wat je opgeeft, elk offer dat je maakt. God vergeet het niet. God is niet onrechtvaardig dat hij ook maar één offer wat jij brengt, iets wat je opgeeft, zal vergeten. Zelfs als je een beker koud water geeft aan iemand omdat hij een discipel van Jezus is, zul je terug ontvangen. Dat dacht ik. Ik weet niet meer precies. Dat kan wel. Ja, je zult in ieder geval beker koud water. Warm water dus telt niet, jongens. Maakt niet uit. Dus Jezus wil bedoelen, elk klein ding wat jij doet uit liefde voor mij. Als je dient, iets wat niemand ziet. Misschien ben je keihard aan het werk hier in de keuken. En niemand bedankt je ervoor. Hè? Noem maar wat. Of je thuis, nog erger. Thuis, niemand bedankt je ervoor. Je doet de afwas, niemand ziet het. God ziet het wel. God zal je belonen. En ik geloof dat de mensen zullen zijn, heel veel, die veel grotere beloning zullen krijgen dan heel veel mensen die allemaal dingen in het verborgen gedaan hebben, niemand wist. Dan anderen die op het podium gestaan hebben en internationale ministries gehad hebben. Ik geloof echt dat er oude vrouwtjes zullen zijn die verborgen dingen gedaan hebben, die op een vette troon zitten. En dat er zo'n andere vette bobo uit de christelijke wereld, dat die zo'n klein troontje heeft. Dat, echt waar, God ziet alles. God ziet alles en onthoudt alles en hij zal je belonen. Echt waar. Laat dat je motiveren voor alles wat je opgeeft. Jezus gaf ook al zijn voorrechten op. En hij wist waarvoor hij het deed. En ten tweede, dat is dus vertrouwen dat God je zal belonen. En vertrouwen dat God genoeg is voor je. God is genoeg voor jou. Dus de sleutel is vertrouwen. Vertrouw je hem je leven toe. Vertrouw je hem je tijd, je geld, je reputatie, je spullen, je relaties, je mening. Vertrouw je het hem toe. En weet je, het hele leven is een proces van God leren vertrouwen. Om dingen aan hem op te geven. God wil jouw hart veroveren. God wil je laten zien dat hij echt goed is. Dat hij echt goed voor je kan zorgen. Dat hij echt een goede vader is. Hij onthoudt het goede niet voor wie hem vrezen. Wie hem vrezen leiden geen gebrek. De Heer is mijn herder, mij zal niks ontbreken. God zorgt echt goed voor je. Echt waar. En alles wat je opgeeft, hij zorgt goed voor je. Vertrouw je hem toe. Elk aspect van je leven toe. Zet je voet uit het boot en loop over het water. Hij weet wat je nodig heeft. Hij heeft jezelf gemaakt. Laat je angst los en ga vanuit geloof leven. En voor we gaan bidden wil ik gewoon één ding zeggen. Dat is een leuke statistiek. Weet je, hoeveel keuzes denk je dat een mens op een dag maakt? Gok eens. Hoeveel keuzes maakt een mens op een dag? Okay, iemand die serieus antwoord heeft, sta even op. Sta maar even op. 50. Wie biedt er een ander getal? 10.000. Serieus, denk je dat? Op één dag, hè? Ja. 24 uur. 150. 5 of 6. 5 of 6, ontelbaar telt niet. Dat vind ik flauw. Dat is flauw. Nee, oké. Okay. Anders niet dat er dichtbij. 200. Is officiële psychologen. Die hebben dat onderzocht. 200 keuzes maak je. En dan gaat het even over van, nou, zal ik nu op gaan staan of zal ik gaan zitten? Zal ik mijn hand omhoog doen in de dienst of niet? Hè? Zal ik... Ik ga naar de koffie. Oh, ik zie dat iemand die ik niet leuk vind. Zal ik naar hem toe gaan of zal ik niet naar hem toe gaan? He? Al dat soort besluitjes. Zal ik met de auto gaan, zal ik met de fiets gaan? 200 op een dag. Besluiten die je redelijk bewust maakt. Hè? Ik heb het niet over onbewuste processen en al die dingen. Maar redelijk bewuste keuzes. Die je kan veranderen. Nou, dat moet je eens uitrekenen. Dat zijn er dus per week 1400. Hè? Keer 7. 1400 keuzes maak je per week. Per jaar maak je 73.000 keuzes. En stel je voor dat je 70 jaar leeft. Een beetje lage schatting, want de gemiddelde mens in Nederland wordt ouder. In 180. Dan maak je 5.110.000 keuzes. Oké, die 5.110.000 keuzes. Dat is je leven. Dat bepaalt jouw eeuwigheid. 5.110.000 keuzes. Elke keuze die jij maakt, is een zaadje wat je in de grond stopt. En er zal opkomen, als jij een keuze maakt vanuit geloof. Er staat in Galaten, als je op de akker van de geest zaait, zal er uiteindelijk, het duurt even, een plant opkomen die eeuwig leven geeft. Een leven uitkomen. Als jij een verkeerde keuze maakt, zul je de consequenties ook van je daden moeten proeven. 5.110.000 keuzes heb jij. En die keuzes bepalen jouw eeuwigheid en de eeuwigheid van mensen om je heen. Geef al die keuzes, zoveel mogelijk als je maar kan, aan God. Geef het aan Hem. Oké, laten we gaan staan.